Goedemorgen. Ja, u dacht een paar weken geleden dat u van me af was, maar dat is dus niet zo. Voor degenen die voor de eerste keer zijn, we zijn als gemeente bezig met een serie over de eerste Petrusbrief. En een paar weken geleden heeft Jacob gesproken over 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. En vandaag staat er het volgende tekstgedeelte op het programma. En dat is 1 Petrus 5 vers 5a. In dit tempo zijn we voor de zomervakantie waarschijnlijk net klaar. 2026 bedoel ik dan. Dus die mag je even opzoeken. 1 Petrus 5 vers 5a. En het is eigenlijk wel een bijzondere samenloop van omstandigheden. Dat juist vandaag, waar we een opdrachtdienst hebben met elkaar. Dat het thema wat vandaag op het programma staat, dat is ouderen en jongeren. En ik hoop dat we vandaag allemaal naar huis gaan niet met een last, maar tegelijkertijd wel met een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik hoop dat je de verantwoordelijkheid voelt die we hebben naar de kinderen en naar de jongeren. En dat is ook waar het over zal gaan. 1 Petrus 5, vers 5a. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Nou, dat is wel weer even genoeg, denk ik. Tot zover de schriftlezing. Voor de jongeren hier, ik ga niet van je vragen of dat je je hand wil opsteken of dat je dit lastig vindt. Ik weet dat het lastig is. Je te onderwerpen aan ouderen of je ouders. Ik denk zelfs dat Jezus het lastig heeft gevonden om zichzelf te onderwerpen aan zijn ouders. We vergeten het misschien al wel eens, maar Jezus is ook kind geweest. En net zo klein als die kindjes die we net vooraan hebben zien staan, zo is Jezus ook geweest. En hij is ook tiener geweest. Hij is 12 geweest, 16, 18. Hij weet het allemaal. Hij weet hoe het is om op een gegeven moment jeugdbuisjes te krijgen. En pluishaar onder je kin en de baard in de keel. En al die andere ongemakken die te maken hebben met opgroeien en volwassen worden. Zoals bijvoorbeeld van die overbezorgde ouders, weet je wel. Daar had hij ook last van. Die keer bijvoorbeeld dat hij in de tempel was. En Jozef en Maria helemaal in paniek en zo, weet je wel. Oké, hij was er voor 3 dagen lang. Hè, en hij had ook niet gezegd dat hij daar was. Dus, en het was ook wel het meest hectische moment in het jaar. Op de meest hectische plek. Het was Jeruzalem, net na Pascha. Dus oké, dat snap ik. Maar Jozef en Maria helemaal over de rooien, weet je wel. Zo, wat was je nou? Heb je overal gezocht? Waarom nam je niet op? Waar hartstikke bezorgd? Je kent het wel. En Jezus die zegt op het moment niet, als jochie, van, hoe is het? Ik ben de zoon van God. En ik ben 12. Kom op, wat kan er gebeuren? Dat zegt hij niet. Weet je wat hij doet? Hij gaat gewoon weer met zijn vader en moeder mee naar Nazareth. Het meest suffe plattelandsdorpje in de wijde omgeving. En hij is hen, staat er voortaan, gehoorzaam. Hij is hen onderdanig. Nou, als het voor jou al lastig is om je te onderwerpen aan onvolmaakte ouders en ouderen, terwijl je zelf ook zeker niet perfect bent, laat me eerlijk zijn, dan moet het voor hem zeker ingewikkeld zijn geweest. Zeker lastig, want hij was wel perfect. Hij was wel volmaakt. Dit is waarschijnlijk het enige wat voor jou makkelijker moet zijn geweest dan voor Jezus is geweest. Je onderwerpen aan onvolmaakte ouders. Hij was wel perfect. Dus als hij het kon, dan kun jij het ook, om het zo te zeggen. Ik had nooit gedacht dat ik dat nog een keertje zou zeggen over Jezus. Maar als hij zich kon onderwerpen aan onvolmaakte ouders, terwijl hij perfect was, dan kun jij het zeker. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen vragen stelde. Dat wil niet zeggen dat hij zomaar alles voor zoete koek slikte. Dus om gelijk maar even iets recht te zetten, een misverstand wat misschien kan bestaan over dat onderdanig zijn, wat het in ieder geval niet is, is geen vragen stellen en gewoon dom en gewillig doen wat er van je gevraagd wordt. Dat is niet wat onderdanig zijn betekent. Jezus stelde wel degelijk vragen. Sterker, dat was precies datgene wat hij die 3 dagen lang in de tempel aan het doen was. Vragen stellen. Hij was niet bezig met gelijkenissen te vertellen of zo. Hij was niet bezig met het tempelplein overhoop te halen. Hij was niet bezig met ruzie te zoeken met de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat zou allemaal pas veel later komen. Maar nu op dit moment, als 12-jarige jongen, kende hij zijn plek. En hij stelde vragen en hij luisterde naar de antwoorden. En hij was het zeker weten niet eens met alles wat ze hem vertelden. Maar op dit moment was het de tijd om te luisteren. En als zelfs Jezus, terwijl hij volmaakt was, kon leren van onvolmaakte ouderen, dan kun jij dat zeker. Dus als er jongeren zijn die graag op de Heer Jezus willen lijken, dan is dit een mooi punt om te beginnen. luisteren en vragen stellen aan ouderen. En de ouderen hier in deze gemeente zijn echt niet volmaakt, maar ze zijn ook niet gek. Ze hebben zeker niet altijd gelijk, maar ze zijn ook niet dom. Dus stel vragen en overweeg de antwoorden. Kijk, het ding is, onderwerpen, dat doe je sowieso. Je onderwerpt je sowieso aan iemand. Altijd. Je noemt het natuurlijk niet zo. Maar iemand volgen op Instagram of op TikTok of op YouTube is een manier van jezelf onderwerpen. Het is een manier om iemand de gelegenheid te geven om jouw kijk op de wereld en je kijk op jezelf te beïnvloeden. Het is een manier om iemand je te vormen, om je denken en je gedrag te beïnvloeden. Hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar jezelf kijkt. Iemand volgen op YouTube of op social media is iemand de gelegenheid geven om jouw denken en je gedrag te vormen. Het is gewoon je onderwerp aan iemand. En je hoeft alleen maar op YouTube even rond te klikken om te zien hoe groot de behoefte is. En hoe enorm het aanbod is aan mensen die rolmodel, die zichzelf opwerpen als rolmodel. Dat is een enorm aanbod. Mensen die jou helpen om te navigeren door deze wereld zonder schipbreuk te lijden. Mensen die proberen om betekenis te geven aan alles wat er in deze wereld gebeurt. Mensen die je vertellen wat waar is en wat niet waar is. Die proberen je uit te leggen wat waardevol is en wat niet waardevol is. Mensen die je proberen uit te leggen wat de moeite waard is en wat niet de moeite waard is. Tegenwoordig noemen we dat soort mensen influencers. Maar lang voordat ze die naam hadden, bestonden ze al. Je had ze zelfs al in de tijd van Jezus. Om niet te zeggen, Jezus was er zelf misschien wel een. Jezus was een rabbi. En een rabbi, dat is iemand die volgelingen om zich heen verzamelt om zijn denkbeelden en zijn levenswijze op over te dragen. Dat is wat een rabbi deed. Jezus was, wat we vandaag de dag misschien wel zouden noemen in deze situatie, een influencer. En misschien dat hij zelfs wel een YouTube-kanaal zou hebben gehad, weet ik niet, maar het zou kunnen. Op een keer, toen was Johannes de Doper. Je weet misschien wel, Johannes de Doper was voordat Jezus bekendheid kreeg, was Johannes de Doper helemaal hot and happening. Johannes de Doper was de man. En iedereen die liep achter Johannes de Doper aan. Maar op een keer zag Johannes de Doper, zag Jezus lopen. En hij stoot zijn leerlingen aan en zegt, kijk, daar gaat hij. Het lam van God, dat is hem. En twee leerlingen van Johannes, die horen dat. En die staan direct op en die gaan achter Jezus aan. Ze zijn heel nieuwsgierig, maar ook een klein beetje nerveus. Dus ze blijven een beetje op afstand. Maar Jezus die merkt dat hij gevolgd wordt, dus die draait zich om en die zegt, wat zoeken jullie? Wauw, stel je voor dat je die vraag krijgt van Jezus, wat zoeken jullie? Stel je voor dat hij je die vraag stelt en je mag hem één vraag stellen. Ik zou wel 10 vragen kunnen bedenken, maar stel je voor dat je die vraag, en deze gasten kregen dus de gelegenheid om Jezus een vraag te stellen. En wat denk je wat ze vragen? Rabbi, waar logeert u? Wat? Van alle vragen die je zou kunnen stellen, nu op dit moment, dit is je kans. En dan vraag je waar die logeert. Had je niet iets beters kunnen bedenken? Wat een gemiste kans. Nee, helemaal geen gemiste kans. Want weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, kom maar mee. Ik laat het je zien. Jezus begreep waar deze gasten naar op zoek waren. Ze waren niet op zoek naar een of ander intellectueel antwoord. Ze wilden in zijn leven kijken. Ze wilden zien hoe hij de dingen deed. En Jezus zegt, kom maar mee, stap maar in mijn leven. Ik laat het je zien. En het was helemaal geen gemiste kans. Ze bleven de hele dag bij hem. Kun je je voorstellen, de hele dag met Jezus optrekken. En zien hoe hij de dingen doet, de keuzes die hij maakt, de dingen die hij zegt. Wat een geweldige kans. Ze hebben hun kans niet gemist. Ze hebben hun kans met beide handen aangegrepen. En dit zou de eerste dag zijn uit een reeks van nog heel veel dagen die ze bij hem zouden zijn. Dus de vraag is niet of je je onderwerpt, maar de vraag is aan wie je onderwerpt. En je hoort mij dus ook niet zeggen dat het verkeerd is om een influencer te volgen, om iemand te volgen, maar dat het wel heel belangrijk is dat je die zorgvuldig kiest. Dat je zorgvuldig kiest wie jij gelegenheid geeft om jouw denken en je gedrag te beïnvloeden. Leerlingen in die tijd, die kozen hun rabbi. Die keken van welke rabbi wil ik iets leren? Nou, van wie wil jij iets leren? Wie zie je hier in de gemeente waar je van zegt, daar zou ik iets van willen leren. Wie geeft jij de gelegenheid om jouw denken of jouw gedrag te beïnvloeden? Is dat iemand van je eigen leeftijd, weet je wel? In je eigen denkwereld, in je eigen echoputje, met toevallig een YouTube-kanaal? Of is dat iemand die misschien iets ouder is dan jij, maar wel met veel meer levenservaring? Wie geef jij gelegenheid? Weet je wat ik zie onder jongeren? Ik zie dat er worden zoveel leugens verteld. Zoveel leugens. Leugens over dat je lelijk bent als je geen filter gebruikt of modificaties laat doorvoeren aan je lijf. Leugens over dat je bepaalde spullen moet hebben om erbij te horen. Leugens over gender. Leugens over dat je oninteressant bent als je geen relatie hebt. Allemaal leugens. Er worden zoveel leugens verteld als je in een bepaald echoputje zit. Niet alles natuurlijk, maar het is heel lastig om onderscheid te maken. Wat is nou waar en wat is nou niet waar? Maar weet je wat de meest eenvoudige manier is om onderscheid te maken tussen wat waar is en wat niet waar? Gewoon er even iemand anders erbij te vragen. Iemand anders die niet in datzelfde kringetje zit als jij. Om gewoon eens even mee te kijken. Iemand die niet in dezelfde fabeltjesfuik gezwommen is als jij, of in dezelfde rabbit hole gestruikeld is als jij, maar iemand die aan de bovenkant een touw naar beneden kan gooien om je eruit te tillen. Iemand die niet in hetzelfde algoritme zit. Iemand die net iets verder afstaat van de situatie. Dat kan zo behulpzaam zijn. Dus zoek je influencer zorgvuldig. Er zijn dingen die de YouTuber met de meeste volgers nooit voor je zou kunnen zijn, maar wat die oudere dame hier in de gemeente wel voor je kan zijn. Iemand die je kan vertellen dat je veilig bent. Als je je angst hebt verteld. Iemand die je kan vertellen dat er vergeving is als je je zonde hebt opgebiecht. Iemand die je kan vertellen dat je geliefd bent als je je onzeker voelt. Iemand die je kan vertellen dat je waardevol bent als je je mislukking hebt opgebiecht. Dus blijf niet in je eigen echoputje zitten. Blijf niet in je eigen kringetje. Praat met mensen buiten je kringetje. Buiten je algoritme. Niet omdat deze mensen hier geen fouten maken. Dat doen ze wel. Maar ze maken waarschijnlijk niet dezelfde fouten als die jij maakt. En je bent niet alleen. Bedenk, je bent niet alleen. Je bent niet de eerste. En je bent niet de enige die denkt wat jij denkt. Die voelt wat jij voelt. Of die heeft gedaan wat jij hebt gedaan. Geef de ouderen in deze gemeente de gelegenheid om zich over je te ontfermen. Door je aan hen te onderwerpen. En dat betekent dus dat de grootste verantwoordelijkheid vanmorgen niet ligt bij de jongeren, maar bij de ouderen. Misschien dachten de 40-plussers, eindelijk is een keer een preek waar de jongeren worden aangesproken. Maar helaas, zo makkelijk gaat dat vanmorgen niet. Als je vraagt van de ouderen om zich te onderwerpen, van de jongeren om zich te onderwerpen aan de ouderen, wat verwachten we dan van de ouderen? Dat ze zich toewijden. 1 en 1 is 2. Als we verwachten van de jongeren dat ze zich onderwerpen, dan verwachten we van de ouderen dat ze zich toewijden. En dat betekent in ieder geval 2 dingen. Dat betekent dat we van ouderen mogen verwachten dat ze in de eerste plaats volwassen genoeg zijn om een voorbeeld aan te nemen. En in de tweede plaats dat ze eerlijk genoeg zijn voor jongeren om zich mee te kunnen identificeren. Volwassen genoeg om een voorbeeld aan te kunnen nemen en eerlijk genoeg om zich mee te kunnen identificeren. Ik ga even een beetje streng zijn. Ik kan het maken, ik ben tegenwoordig geen oudste meer, dus ik kan niet best een olifantje loslaten. Paulus die zegt ergens, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Er is helemaal niks mis met denken, spreken en redeneren als een kind, als je een kind bent. Als je als volwassene nog steeds denkt en redeneert en doet als een kind, dan is er wel iets mis. Dan is er iets heel erg mis. Weet je, het gaat volgens mij best goed in deze gemeente en daar mogen we blij mee zijn. Er is groei in omvang, daar mochten we vanmorgen iets van zien, de natuurlijke groei. Maar ook groei van mensen die van buitenaf de gemeente binnenkomen, geloofsvernieuwing of tot geloof komen. Dat is geweldig, het gaat best goed in de gemeente en ook in groei in diepgang. Maar ik weet zeker, ik ben ervan overtuigd dat het nog beter zou gaan als die mensen die de leeftijd hebben van vaders en moeders en opa's en oma's ook daadwerkelijk geestelijke vaders en geestelijke moeders en geestelijke opa's en oma's zouden worden. En als je dat een beetje te kort door de bocht vindt, ik kwam deze tekst tegen in Hebreeën 5. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. Zo, slik dat maar eens. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn, maar in plaats daarvan hebt u er zelf weer eentje nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en kan niks verstandig zeggen over gerechtigheid. Zou het kunnen? Ziet dit er raar uit trouwens, of niet? Zou het kunnen dat sommigen van ons misschien iets te diep in het melkflesje hebben gekeken? Ik zeg niet dat het zo is, hè? Ik heb niemand specifiek op het oog. Dus misschien gaat het helemaal niet over jou. No offense, dan mag je het gewoon weer naast je neerzetten. Maar ik heb echt sterk het gevoel dat het Gods verlangen is dat een aantal van ons ook daadwerkelijk geestelijk volwassen gaan worden. Of in ieder geval zichzelf gaan realiseren dat ze ondertussen horen bij die groep die de Bijbel noemt de ouderen. Dat wil zeggen de 40-plussers zo ongeveer. De gemiddelde levensverwachting in de tijd dat het geschreven was ergens tussen de 40 en de 50. Je had uitschieters naar boven en heel veel naar beneden. Maar de gemiddelde levensverwachting was ergens tussen de 40 en de 50. Dus als je de 40 voorbij was, dan hoorde je ondertussen bij de senioren. Dan hoorde je bij de ouderen. En ik hoop dat er vanmorgen een aantal mensen wakker worden en zich realiseren dat ze daar inderdaad bij horen. Je komt hier misschien al jaren. Je bent al jaren christen. Je hebt al honderden preken gehoord. Al duizenden dagteksten doorgescrolld. Je hoort misschien zelfs bij die zeldzame groep die wel eens een keer een boek heeft gelezen. Zijn er mensen die hier wel eens een boek hebben gelezen trouwens? Nou, wanneer komt het moment dat je dan hiervoor aan durft te komen staan? Of voor je zondagsschoolklasje. Of voor de jongeren van de jeugd. Of zelfs maar voor je eigen gezin. En niet een verhaal gaat voorlezen, maar ze in de ogen durft te kijken en durft te zeggen, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Wanneer komt dat moment? Durf je dat al te zeggen? Of ben je navolgenswaardig? Ben jij die 40-plusser? Die senior? Die ouderen, waar jongeren zich aan kunnen onderwerpen? Die ze na kunnen volgen? Ben jij dat? Of word je dan een beetje verlegen? En zeg je, ja, naar mij moet je niet te veel kijken hoor. Het punt is, dat doen ze toch wel. Ze kijken toch wel naar je. En wat zien ze dan? Dit? Is dat wat ze zien? Ik hoor wat herkenning, volgens mij. Is dat wat ze zien? Of zien ze volwassen, geestelijk volwassen gelovigen, volgelingen van de Heer Jezus? En dan heb ik het niet zozeer over hoeveel je weet, natuurlijk. Maar meer over hoe je leeft. Hoe je reageert op onverwachte of lastige situaties. Weet je wel? Hoe je omgaat met zorgen en moeite. Of juist met succes en met verleidingen. Wat zien ze dan? Er is in deze tijd niet zozeer gebrek aan informatie. Er is geen gebrek aan informatie. Er is eerder een overkill aan informatie in deze tijd. Dit is de tijd van ChatGPT, weet je wel? Er is geen gebrek aan informatie. Het is een overkill. Het gebrek aan informatie is slechts voor een heel klein beetje verantwoordelijk voor de crisis waar jongeren op dit moment doorheen gaan. Het is niet gebrek aan informatie, het is niet gebrek aan voorlichting, het is gebrek aan voorbeelden. Aan voorbeelden. En dan zeg je misschien, ja maar Ruben, dat is juist het punt. Ik ben niet zo'n goed voorbeeld. Mijn huwelijk is niet zo heel erg goed. Oké, maar dat is dan misschien juist reden te meer om er over te spreken met jongeren die nog helemaal aan het begin staan. Om ze wat wijze lessen mee te geven. Ja, maar Ruben, je begrijpt me niet. Het is ondertussen mijn tweede huwelijk al waar het niet zo goed mee gaat. Oké, dan heb je toch nog veel meer te zeggen. Heb je toch nog veel meer te delen. Dan weet je toch in ieder geval welke afslagen in ieder geval doodlopen. En dat moet toch juist verteld worden. En misschien zeg je van, ja, maar ik heb zelf heel slecht contact met mijn kinderen. Of eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik heb helemaal geen contact meer met mijn kinderen. Wat moet ik dan betekenen voor de jongeren in deze gemeente? Ze zien me al aankomen. Maar dan heb je toch juist als geen ander begrepen hoe belangrijk het is om te werken aan die relatie met je kinderen. Dat moet toch juist wel verteld worden? Kijk, ik snap heus wel, er zijn dingen, het zijn niet de dingen waar je graag over spreekt. Er zijn dingen, heb ik gemerkt, waar senioren heel graag over praten. En dat zijn de dingen waar ze trots op zijn. Hun overwinningen, hun succesverhalen, hun wapenfeiten, weet je wel. De wijze beslissingen die je hebt genomen. Die in je hoofd misschien allemaal net iets heroischer en groter en wijzer zijn geworden dan ze eigenlijk waren. Maar goed, je zou heel erg bereid zijn om erover te praten. Als er tenminste iemand zou zijn die bereid was om er naar te luisteren. Maar het probleem is, heel veel jongeren zitten niet zo te wachten op de succesverhalen van onze senioren. En dan zijn er nog de dingen waar je niet over praat. Niet omdat je ervoor schaamt, maar simpelweg omdat je ze gewoon heel vanzelfsprekend vindt ondertussen. Omdat ze heel gewoon voor je geworden zijn. Je bent ze door de jaren heen, heb je bepaalde dingen eigen gemaakt. En je bent je er niet van bewust. Maar als je de moeite zou gaan nemen om met iemand die 20 jaar jonger is als jij, daarover te spreken, dan zou je ontdekken dat je een expert bent op sommige terreinen. En dat je heel veel wijze lessen te delen hebt. Alleen jammer genoeg ben je er niet van bewust. En dus kun je er niet van delen. En dan zijn er nog de dingen waar je niet wil dat ook maar iemand er ook maar iets van weet. Dingen waar je, die je zelf ook niet meer wil herinneren. Dingen die je het liefst wil meenemen in je graf. Zand erover. En gras. En geen bloemen. Dingen waar je vreselijk voor schaamt. Dat die hebben plaatsgevonden. Dingen die je hebt gedaan, die je hebt gezegd, die je hebt gedacht. Die zou je het liefst willen begraven. In Matteüs 25 staat ook iets over iemand die iets gaat begraven. Jezus vertelt daar het verhaal van drie slaven. Die van hun meester een bepaald geldbedrag krijgen. Om dat te gaan investeren. En winst mee te gaan maken. En één slaaf krijgt 5 talenten en die maakt er 5 bij. De volgende slaaf krijgt 2 talenten en die verdient er 2 bij. De laatste slaaf krijgt 1 talent. En wat doet hij? Hij graaft een gat in de grond. Stopt het erin. Gooit er weer zand overheen. Stampt het aan. Veilig. Zodat niemand het ziet. En niemand erbij kan. Wat is jou toevertrouwd? Wat je het liefst zou willen begraven? Wat je het liefst weg zou willen stoppen? Er zijn dingen waar je dus trots op bent. En waar je graag over vertelt, maar waar niemand op zit te wachten. Er zijn dingen waar je niet over praat, maar die best van belang zouden kunnen zijn om erover te spreken. En er zijn dingen die je angstvallig verborgen houdt, omdat je ervoor schaamt, maar die meer dan wat dan ook van belang kunnen zijn. Wat zijn de dingen die jij het liefst zou begraven? Jouw nederlagen hebben je meer gevormd dan je overwinningen, weet je dat? En ze zijn voor jongeren van veel meer belang dan je succesverhalen. Jouw zwarte bladzijde, je weet best waar ik het over heb. Jouw persoonlijke dal van Achor, je nederlagen, jouw lijken in de kast, je weet waar ik het over heb. En dan zeg je misschien, ja, maar dat is tussen mij en God. En het is bovendien al vergeven. Nou, als het dan vergeven is, waarom zou je dan nog bang zijn om erover te spreken? Als hij het je vergeven heeft, dan kun je er toch de lessen uitdelen. Spreek er juist wel over. Als je weet dat ze vergeven zijn, zeg het dan. Spreek erover. Zou het niet geweldig zijn als die dingen, die lelijke dingen die hebben plaatsgevonden, dat die niet alleen vergeven zijn, maar dat God ze zelfs gaat gebruiken tot iets prachtigs. God heeft de bijzondere vaardigheid om van hele lelijke dingen iets prachtigs te maken. Ik bedoel, honing uit een dode leeuw. Wie bedenkt zoiets? God bedenkt zoiets. Zoet water uit een bittere bron. Wie doet zoiets? God doet zoiets. Ben jij bereid om dat lelijke wat jij ten kwade had bedacht door God te laten gebruiken ten goede? Wil jij het hem laten gebruiken? Neem ze dan niet mee in je graf. Neem ze dan niet mee in je kist. Begraaf ze niet. Maar deel ze, zodat ze vermenigvuldigen. Zodat als de meester terugkomt, hij tegen je zegt, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Mag hij jouw grootste misstap gebruiken om die volgende generatie te redden, te winnen. Mogen zij leren van fouten zonder ze eerst zelf allemaal te hoeven maken, weet je wel. En dat kost je misschien reputatieschade. Dat kost je misschien je gezicht. Een film uit 1938, van een hele oude film alweer, Angels with Dirty Faces. Gaat over een crimineel in New York, Rocky Sullivan. En Rocky die heeft heel wat op zijn geweten. Hij heeft moorden gepleegd, roofovervallen gepleegd. Maar de jongetjes in de buurt, de kinderen, adoreren hem. Vinden hem geweldig. Zien een voorbeeld in hem, willen zoals Rocky zijn. Maar op een zeker moment wordt Rocky gearresteerd. En hij wordt veroordeeld. De elektrische stoel, doodstraf. En de avond voordat de terechtstelling plaatsvindt, krijgt hij bezoek van een oude vriend, Jerry, die priester is geworden. En Jerry maakt zich zorgen over de kinderen uit de buurt. En hij komt bij Rocky met een heel vreemd bezoek. Hij zegt tegen Rocky: Rocky, ik wil dat je deze kinderen teleurstelt. Ik wil dat je ze teleurstelt. Deze kinderen vonden jou een held. Ze adoreerden je. En door je executie zullen ze je nog veel meer gaan bewonderen. En dat, Rocky, wil ik voorkomen. Ze zouden een afkeer van je moeten krijgen. Ze zouden zich voor je moeten schamen. Rocky is met stomheid geslagen. En hij zegt: dus je wil dat ik een act ga opvoeren? Dus je wil dat ik ga huilen als een lafaard en ga smeken om genade, zodat ze zullen denken dat ik waardeloos ben? Je vraagt me, Jerry, om het enige wat ik nog heb, mijn reputatie, op te geven? Je vraagt te veel. Dat ga ik echt niet doen. Je zal echt iets anders moeten bedenken om deze kinderen te helpen. Dus hij weigert tot de laatste paar minuten van zijn leven. Net voordat hij op de elektrische stoel wordt gezet, begint hij opeens te huilen en te smeken om genade. En dit is hoe die sterft. En als die kinderen de volgende dag in de krant lezen dat hun held op zo'n manier aan zijn einde is gekomen, zijn ze volledig gedesillusioneerd. En ziet dat idee van gangster worden er opeens een stuk minder mooi uit. Nou, jij bent geen Rocky. Ik hoop dat er niet heel veel overlap is tussen jouw verhaal en zijn verhaal. Maar ben je bereid om jouw zorgvuldig opgebouwde reputatie zo nodig op te geven om jongeren te redden? Ben jij bereid om je gezicht te verliezen? Weet je wie zijn gezicht ook verloor? Jezus verloor zijn gezicht. Jezus verloor zijn gezicht. Hij werd, zoals Jesaja zegt, iemand voor wie je schaamt. Iemand voor wie je wegkijkt. Iemand voor wie je gezicht bedekt. Een man zonder aanzien. Al zijn volgers verlieten hem. Allemaal, al zijn fans verlieten hem. Eén voor één. Jezus werd een man voor wie je het gezicht bedekt. Voor wie je schaamt. En hij verloor niet alleen zijn gezicht. Hij verloor zijn leven. Om jou te redden. Hij legde zijn goddelijke heerlijkheid af om jou te winnen. Ben jij dan bereid om je eigen zelfgemaakte kreppapieren heerlijkheid af te leggen? Om die gasten te winnen. Om ze te ontmoeten. Ben jij bereid om gezichtsverlies te lijden? Ze hebben het zo nodig, die jongeren. Ze hebben het zo nodig. Die jongen die zich terugtrok in zijn slaapkamer met de gordijnen dicht. En zich stilletjes aan begint af te vragen of dat de wereld niet beter af is zonder hem. En er serieus over begint te denken om hem gewoon mee te kappen. Omdat hij zich een mislukkeling voelt, die heeft het nodig. Dat meisje wat zich steeds ongelukkiger begint te voelen en lelijk, omdat het verschil tussen wat ze ziet op haar telefoon en wat ze ziet in de spiegel steeds groter wordt. Het verschil ertussen. Onoverbrugbaar. Zij heeft het nodig. Die tiener die thuis ontvlucht omdat wat daar gebeurt echt niet oké is en zichzelf nu overschreeuwt. En wat aanklooit met drugs en met drank. Hij heeft het nodig. En dat jongen en dat meisje, hier in de gemeente, die altijd keurig netjes binnen de lijntjes kleurt en altijd doet wat er van hem wordt verwacht, of van haar wordt verwacht en wat er wordt gezegd. Zij hebben het nodig. Ze hebben geen perfecte mensen nodig, die zien ze al veel te veel. Ze hebben gebroken mensen nodig, die weten hoe het is om van genade te leven. En ik hoop dat ze dat hier in de gemeente zien. Jullie, lieve mensen, jullie zien er allemaal weer perfect uit vandaag. Om door een ringetje te halen. Ik ook. Ik scheer me één keer in de week op zondagmorgen. Beter dan dit wordt het niet. We zien er zo perfect uit. Maar zijn we bereid om gezichtsverlies te lijden? Om hen te winnen? Om open te zijn over de dingen waar we mee hebben gestruggeld? Zijn we bereid om gezichtsverlies te lijden? En ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Ik vind het ook knijterlastig om mensen teleur te stellen. Het is heel makkelijk om te spreken over genade en vervolgens te doen alsof je die genade zelf niet nodig hebt. Maar ik heb genade nodig. Elke dag opnieuw. Als er geen genade zou zijn voor Ruben, zou er geen hoop zijn voor Ruben. Niet alles is goud wat blinkt. Zijn we bereid om gezichtsverlies te lijden? Ik hoop dat hier in deze gemeente de ouderen op zullen staan. Ze zullen realiseren dat ze horen bij die groep die de Bijbel ouderen noemt. En dat ze volwassen genoeg zullen zijn om een voorbeeld aan te kunnen nemen. En eerlijk genoeg voor de jongeren om zich mee te kunnen identificeren. Amen. We hebben net gebeden voor de kinderen en hun papa's en mama's. Ik zou het mooi vinden om nu als de ouderen in deze gemeente, 2 of 3, zouden willen bidden voor de jongeren in de gemeente. En dan zal ik afsluiten met gebed. En Vader, geef ons hart voor jongeren. Heer, want u heeft een hart voor jongeren. U heeft een hart voor generaties. En u gaat sowieso, Heer, in die generatie een werk doen. Dat, dank u dat we daar ook al zoveel van mogen zien. Maar hoe geweldig zou het zijn als wij als senioren, als ik mezelf eronder mag rekenen, maar als we daarbij gebruikt mogen worden. Heer, als we bereid zullen zijn om onszelf ter hand te laten nemen door u. Heer, u die van de meest kwetsbare dingen iets prachtigs kunt maken. Wilt u ons helpen, Heer, om bereid te zijn. Om zelfs die dingen die we zouden willen begraven, die dingen die we eigenlijk liefst zo snel mogelijk zouden willen vergeten. Heer, dat we die zullen laten gebruiken, Heer. Jongeren hebben het zo nodig. Niet om perfecte mensen te zien, maar om gebroken mensen. En leer ons dan uit genade te leven. Leer ons zoals bedelaars vertellen waar brood te vinden is. Heer, leer ons dat te doen bij de jongeren. Vader, ik dank u wel dat u ons deze verantwoordelijkheid geeft. En ik bid u dat we die verantwoordelijkheid ook echt zullen voelen en zullen nemen. Heer, en dat jongeren en ouderen inderdaad we met elkaar zullen groeien. Naar elkaar toe zullen groeien en samen naar u. Heer, dank u wel voor alles wat u geeft en voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.